Lyrics uit Electric Ladyland, The Long Hot Summer Night. Ik denk niet dat ik dat vorige week al had gespeeld. Dus de plaat van 50 jaar oud. Misschien gaan we daar een beetje sneller moeten doorgaan, want dat is een dubbel LP. En er zijn nog goede platen gemaakt in 68 en in 78. Dit terzijde, want we hebben het over mobiliteit nog altijd met Dirk Lauwers en Louis Munoz.
Ja, Jimi Hendrix, onthoud die naam. We gingen juist overgaan naar een stad waar het goed leven is. En als ik dat punt eigenlijk mag samenvatten in één zin, is het eigenlijk van... We moeten met z'n allen beter nadenken over ruimtelijke ordening. En we moeten vooral met z'n allen kunnen nadenken over ruimtelijke ordening. Dus hoe gebouwen en zo gebouwd worden.
Ja, ruimtelijke ordening is heel essentieel. We benadrukken ook wel de gezondheid. Hè. En dus het gezondheidsaspect is goed leven. Heeft te maken met ruimtelijke kwaliteit. En dat verbinden we dan met stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar ook met gezondheid. Dat wil ik toch nog even op ingaan ook, want dus er zijn recent ook nieuwe gegevens rond die kerneneffecten gepubliceerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. En dus er zijn heel wat Antwerpse straten waar de gezondheidsdrempels overschreden worden, waar het niet gezond leven is eigenlijk. Dat is toch wel het eerste punt. Hè, en dat heeft weer te maken met ja, het soort auto's, maar ook de druk van het autoverkeer. Maar verder is er inderdaad, zoals je terecht zegt, de ruimtelijke ordening. En we moeten op plekken kunnen leven waar we zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van de auto. Dus dat betekent in de stad zelf of dicht bij de stad. In dat verband verwijzen we onder andere naar Ringland, wat kansen geeft en dus het overkappen van de ring. En Ringland heeft die idee gelanceerd om dicht bij de binnenstad naar nieuwe ontwikkelingen te gaan, nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen, zodanig dat je eigenlijk een bijkomend district bouwt in de buurt van de binnenstad, van waar je gemakkelijk met de fiets of de voet of het openbaar vervoer de plekken die interessant zijn in Antwerpen kan bereiken. Dus die ruimtelijke ordening is zeker een heel belangrijke insteek en naarmate we meer mensen kunnen overtuigen om niet de stad te verlaten en ergens op de buiten te gaan wonen, maar dat die stad aantrekkelijk wordt om te wonen, zal de mobiliteit ook verbeteren.
U pleit ook onder dat hoofdstukje goed leven het opstellen van verkeerscirculatieplannen door districten samen met de bewoners. Nu, er is al wat discussie over geweest, met Borgerhout die dat geloof ik willen doen, en dat werd dan overruled, zoals ze het in het mooie Nederlands zeggen, door het stadsbestuur. Dat is misschien toch wel een punt hebben, hè, van ja, dus die plannen, je hebt dan hoeveel, 6 of 9 plannetjes die dan niet gecoördineerd worden. Gaat dat wel werken?
Ja, daar is werk aan en dus dat heeft dan onder andere dus te maken met die gezondheid en dat sluipverkeer. We zouden er eigenlijk moeten toe komen, dat is toch in vele buitenlanden het geval. Dat binnen de wijken, dat daar uiteraard goed gefietst en gestapt kan worden, dat er ook autoverkeer is, maar van mensen die daar wonen en die daar moeten zijn, en dat je daar geen sluipverkeer krijgt.
Ja, maar de vraag is dan hoe dat te coördineren met het hoger niveau, dat dan ook de zaak breder bekijkt en niet alleen naar de zuiver op de leefbaarheid van de wijk focust, hè? Want dat is het punt van het stadsbestuur nu momenteel. Hè?
Ja, er zijn een aantal straten waar die doorgankelijkheid op stadsniveau nodig blijft, hè. Dus Plantijn-Meletisch Lei, De Leien, Turnhoutse Baan zelfs in beperkte mate. Dus uiteraard moet de stad daar ook die belangen verdedigen van, ja, de stad moet bereikbaar blijven. Maar dus ja, in de binnengebieden, in de wijken zelf, is het duidelijk dat daar het eigenlijk niet aan de stad, aan het stadhuis zou mogen zijn om te bepalen welke auto's daar komen, maar het districtsbestuur, de mensen die daar wonen, die hebben in de eerste plaats belang bij een goede leefkwaliteit daar. En dat merk je, dat zo gebeurt. We hebben daar straks naar Utrecht verwezen, maar ook in Barcelona is heel gekend dat men meer en meer in de wijken dat autoverkeer eruit krijgt. Ik verwijs al naar heel veel Italiaanse steden, naar andere Spaanse steden. Dus Nederland, Duitsland ook, Frankrijk. Zie je in al dat soort landen zie je die beweging dat men leefbaarheid voorop stelt, levenskwaliteit voorop stelt in de woonwijken. En natuurlijk moet je daar ruimte hebben om en faciliteiten hebben voor mensen die een auto hebben, dat ze ook met die auto thuis kunnen geraken. Maar dat is iets heel anders dan zoals dat nu in Antwerpen is. dat er, denk aan de Borsbeekstraat bijvoorbeeld, de Gijzelstraat in Morgerhout, die regelmatig daar rond aanklagen op sociale media. Dat soort straten, dat wordt overrompeld door autoverkeer van mensen die misschien op het eilandje of zo moeten zijn, maar die helemaal niks in Borgerhout laat staan in die straten te zoeken hebben eigenlijk.
Er is een begrip dat ik misschien mis in dit punt, of alleszins dat sommige mensen missen, en dat is de lage emissiezone. Een voorstel waarmee wij pionier zijn in Vlaanderen. We hebben Gent daar zelfs mee overtroffen. En dat eigenlijk dient om de auto in het centrum van Antwerpen eigenlijk aan de kant te laten en daarmee misschien de leefkwaliteit omhoog te duwen.
Ja, de lage emissiezone beperkt de toegang voor de zeer oude diesels. Ook zeer oude andere wagens, maar is vooral gericht om de zeer oude diesels die heel vervuilend zijn, om die uit de stad te krijgen. Dat heeft zijn belang, dat is juist. Maar ja, naarmate de tijd vordert. Dus we zijn pioniers, maar in feite waren die plannen al een jaar of 5 oud. En naarmate we langer wachten natuurlijk, ja, kopen mensen nieuwe auto's en zijn die echt heel oude, vervuilende wagens sowieso een heel marginaal iets geworden. Dus sinds de invoering van die lage emissiezone hebben we dieselgate gehad en zijn er meer metingen en weten we dat eigenlijk, dat is gebaseerd op die euronorm, de fameuze euronorm, die bepaalt van welke leeftijd uw wagen is en welke emissiestandaard er gehanteerd is. Nu blijkt dat, dus dat zijn theoretische metingen en theoretische waarden die je in het boekje staan van je auto als je die koopt, maar als je naar de werkelijkheid kijkt, de reële metingen, daaruit blijkt dat tot en met de euronorm 5 er eigenlijk heel weinig vooruitgang is geboekt, behalve de zeer oude van de jaren 60, hè, maar dus de laatste 20 jaar is er eigenlijk niet zoveel vooruitgang geboekt op vlak van uitstoot van in ieder geval van NOx'en, hè, van stikstofoxide. Fijn stof is wel verbeterd, dus het heeft die emissiezone heeft zijn effect op fijn stof waarschijnlijk, maar weinig of niet op vlak van stikstofoxide. En dus men is zeer voorzichtig, ook zelfs nu na meer dan een jaar, om het geven van resultaat van die lage emissiezone. Maar er wordt toch al aangegeven, in de wandelgangen, dat de knip op de leien, waardoor er een 10.000, volgens de VAB, want de stad lost daar geen cijfers over, volgens de VAB zijn er een 10.000-tal minder auto's die elke dag de stad inrijden sindsdien. Dat heeft een veel groter effect op de emissie, op de gezondheid, dan de lage emissiezone zelf. Dus vandaar ook ons pleidooi, dus reduceer vooral het aantal auto's dat de stad inrijdt.
Het volgende punt, 3 van de 5 punten in uw beleid is bereikbaarheid. Jaarlijks filedruk, jaarlijks 10% minder. Wel, meneer Lauwers, we zijn daarmee bezig. We hebben deze week de eerste schop in de grond gestoken om dat te verwezenlijken.
Ja, dat is zeker feit dat we die Scheldekruising, dat daar een extra tunnel nodig is. En dus daar wordt nu door de burgerbeweging geijverd voor die Oosterweel Light, dus een bijkomende tunnel, het sluiten van de ring. En ook voor het haventracé. Dus het is zo dat voor de autoverkeer dat daar een betere ruggengraat moet komen in het Antwerpse. Maar dat gaat niet echt de files of de meeste files oplossen. Dat is goed als er ongevallen zijn en zo, dat je dus meerdere routes hebt. Dus dat niet alles geblokkeerd staat als er ergens een ongeval gebeurt op de ring. Ten eerste. En ten tweede geeft dat de kans om het doorgaand verkeer verder van de stad weg te sturen. Maar evengoed is het belangrijk dan, als je dat soort projecten doet, dat de leefbaarheid centraal blijft en dat je bijvoorbeeld die overkapping van de ring als daar gewoon aan verbindt.
Is het misschien zo dat die derde Scheldeverbinding, Scheldekruising, een probleem wel zal oplossen voor de overbezetting van de ring en de Kennedy-tunnel, maar niet het probleem in de stad?
Nee, en ook niet op zich de problemen echt oplossen. Dus het zal ertoe kunnen bijdragen, maar als we niet tot een model shift komen, tot minder autoverkeer in het Antwerpse, en als er niet volwaardige alternatieven zijn, fietssnelwegen, een beter befietsbare stad, een vooral veiliger befietsbare stad, als we niet het openbaar vervoer serieus opkrikken, dus men spreekt in dat verband altijd van de model shift naar de 50-50. We zitten nu aan 70% autoverkeer en 30% alternatieven, fiets, te voet en openbaar vervoer. Dat is de manier waarop we ons verplaatsen in het Antwerpse momenteel. Dat is geen fraai beeld als je dat vergelijkt met buitenlandse steden. Dus daar is de ambitie ook van de overheid, van het stadsbestuur, van de minister, om tot een 50-50 te komen tegen 2030. Dus nog de helft auto en de andere helft openbaar vervoer en fietsen en te voet gaan. Daar zal zwaar moeten geïnvesteerd worden in dat openbaar vervoer en gereorganiseerd. Dus een van de punten die we voorop stellen is het gewestelijk expresnet. Er liggen heel wat treinlijnen hier in het Antwerpse. Er liggen heel wat stationnetjes er verlaten bij. Dus men zou dat treinennet in de Antwerpse regio moeten opwaarderen. Daar heel frequente treinen door sturen. Men zegt algemeen, dat staat niet in het, zo concreet in het pakt, maar dus buitenland leert dat je als je treinen hebt om het kwartier, dat dat echt het alternatief wordt. Dus we denken dat die files wegwerken.
Is men daar op de goede weg nu momenteel? Want dus er is blijkbaar een consensus. U zegt zelf dat de regering ermee bezig is en de stad vindt het ook wel een goed idee, maar concreet natuurlijk tegen 2030 moet het verwezenlijkt zijn.
Het moet vooral gedaan worden. Hè. Dus in feite spreekt men er al heel lang over, hè. Ook in het vroegere zogenaamde masterplan. Hè. Dus dat al bijna 15 jaar oud is, werd er ook gesproken van verlenging van tramlijnen, dus naar Brasschaat, naar Kontich en zo verder. Dat gewestelijk expresnet spreekt men nu ook al een vijftal jaar echt over, maar er gebeurt weinig of niets op het terrein.
Ik hoor vanochtend een busproducent zeggen, of klagen, dat is natuurlijk een lobby, dat hij van de lijn vooral over besparingen hoort spreken. Het gaat niet echt de goede richting uit dan.
Nee, dus wat de lijn betreft en het stedelijk openbaar vervoer en het regionaal busvervoer zijn we echt op de verkeerde weg. Dus daar is een omgekeerde model shift bezig. Dat wordt dus zo gesteld. We hebben een model shift nodig. Dat betekent meer openbaar vervoer, meer fietsen en minder auto. Wat er aan het gebeuren is in ieder geval, is dat er minder openbaar vervoer gebruik is in het Antwerpse, omwille van er wordt wel geïnvesteerd in nieuwe trams, maar de organisatie is abominabel, hè. Dus er is geen informatie naar de klanten toe, er vallen bussen en trams weg, en ook de doorstromingskwaliteit van de trams en de bussen op de straten in Antwerpen is hoog. Ook zeer slecht. Hè? Ligt de commerciële snelheid van de bussen en de trams in het Antwerpse stadsverkeer ligt op de helft van standaarden die men bijvoorbeeld in Zwitserland en Duitsland hanteert. Hè? Dus dat is geen volwaardig alternatief op dit moment, dat openbaar vervoer.
Er wordt ook gepleit voor een slimme kilometerheffing en een urbanisatietax, wat eigenlijk neerkomt op het belasten van parkeerplaatsen, zou ik maar zeggen, op bedrijfsterreinen. Dat is een briljant voorstel, want als al die bedrijven wegtrekken, dan komen er minder werknemers naar de stad gereden en dan zijn er ineens heel veel automobilisten minder elke dag. Cynisch.
Die bedrijven moeten helemaal niet wegtrekken. Het is ook niet de bedoeling, dat staat er ook uitdrukkelijk bij, om de bedrijven meer te gaan belasten en te gaan pesten. Hè. Het komt erop neer om de belastingen de stedelijke taksen op bedrijven, hè. Dus zo te maken dat die als een bedrijf een kost veroorzaakt bijvoorbeeld, hè, bereikbaarheid vraagt en nodig heeft, die eigenlijk de gemeenschap betaalt, want wij betalen allemaal voor die bereikbaarheid van die bedrijven, hè, straataanleg en zo verder, dus dat ze daar in bijdragen. En dat gebeurt in Brussel bijvoorbeeld, hè, is er ook een urbanisatietax op parkeerplaatsen. En men heeft er daar ook voor gezorgd dat die bedrijven niet meer, of globaal gezien, hè, dat geen kassa-kassa wordt voor de stad. Dus dat is een tegenstelling met LEZ. De LEZ heeft al miljoenen euro's opgebracht voor de stad, door boetes van mensen die toch, met vuile auto's de stad ingereden zijn en dus daar een fameuze boete voor kregen. Dus hier is het niet de bedoeling in ons voorstel om meer inkomsten voor de stad te voorzien en de bedrijven dus daarvoor te laten opdraaien. Nee, dus dat het betekent een verschuiving van de stedelijke taksen op bedrijven. En, maar dan in de zin van, als je meer parkeerplaatsen wilt, zal je meer taksen moeten betalen.
Om over te gaan naar het volgende, daar staat ook wel iets heel opmerkelijks in, en dat is het bewonersparkeren, dat het betalend zou worden. Ja, legt u dat eens uit?
Ja, nu is zo gezegd, dus kan je gratis parkeren als bewoner. Je kan zelfs per gezin twee bewonersvergunningen krijgen. Dat lijkt prachtig. Maar in feite betaal je natuurlijk wel. Hè. Dus je betaalt in tijd. Hè. Er zijn heel veel mensen die 10 minuten, een kwartier, 20 minuten moeten zoeken om een parkeerplaats te vinden in hun woonbuurt. Hè. Om die wagen kwijt te raken. Dus je betaalt in tijd. Wat wij nu voorstellen is, maar bekijk dat ook wijk per wijk en niet zomaar met één streep direct alle inwoners doen betalen voor een vergunning, maar wijk per wijk dat bewoners parkeren reorganiseren. Bijvoorbeeld er ook voor zorgen dat er geen mensen die niet in de wijk wonen zomaar kunnen betalen, zomaar kunnen parkeren. Dus in Nederland of in Duitsland bijvoorbeeld, als je niet in een woonwijk woont en als je daar gewoon als toerist bent, ga je niet die wijken inrijden om een parkeerplaats te zoeken, want je mag daar gewoon als niet-bewoner, als niet-vergunninghouder niet parkeren. Dus we stellen van dat parkeren veel strikter te maken in de woonwijk, dus meer voor te behouden voor de bewoners, maar die bewoners dan ook te doen betalen voor de kans dat ze een parkeerplaats gemakkelijker gaan vinden.
Gaat dat niet ook alleen maar werken als er een alternatief aanbod is? Want de meeste mensen hebben echt wel, de vrijste mobiliteit is toegenomen. Koppels werken beide, alle twee, dus de partners. Dat het eigenlijk gewoon op een tax neerkomt, omdat ze sowieso toch wel een auto nodig hebben.
De grote meerderheid van de mensen die werkt op minder dan 10 kilometer van zijn woning. Dus heel veel mensen hebben wel degelijk het alternatief om met de fiets te gaan. Hè. Niet iedereen wil dat en zo verder. Dus die automobiliteit moet ook, en zeker voor mensen die verder wonen en die niet ergens in de buurt van een station hun werk hebben, hè, moet die kans er natuurlijk zijn om met de auto te rijden. Maar daar pleiten we heel sterk voor het systeem van deelauto's. Dus om eigenlijk iedereen die in Antwerpen woont op minder dan 600 meter van zijn woning toegang te geven tot een deelauto. Hè. Dus op de afstand waar je nu een tram kan vinden, dat je daar even goed deelauto's kan vinden. Dat werkt bijvoorbeeld zeer goed in Duitsland, in heel veel Duitse steden. Er zijn Duitse steden waar vooral, laten we zeggen, de nieuwkomers, bij de nieuwe woningbouw, een meerderheid van de mensen geen auto meer bezit, maar met deelauto's zich verplaatst. Dus de cambio's en dergelijke, dus dat die veel sterker uitgebouwd worden en dat men op een deelautosysteem kan beroep doen. Dat het in feite, in ieder geval ook, dat zeggen we ook, dus dat het niet meer nodig is om een auto te bezitten en dat je eigenlijk vlotter door de stad en ook buiten de stad je kan bewegen als Antwerpenaar wanneer je geen auto hebt ten opzichte van iemand die wel een auto heeft, in die zin dat er een heel vlot systeem is van deelauto's, van deelfietsen, de velo's enzovoort, en van een goed openbaar vervoer.
We zullen Dirk Lauwers even van zijn koffie laten proeven en dan ondertussen ook overleggen welke paar vragen in de luttele tijd die we nog zullen hebben, zullen kunnen stellen. Even een muziekje.